Nou, vanavond heb ik goed onderwijs voor jullie. Wil je buurman vanavond zeggen, deze boodschap is voor jou? Ja. Zeg hem nog een keer. En zeg tegen jezelf, deze boodschap is voor mij. En ik doe dit niet gewoon uit leukigheid. Ik geloof ook dat het zo is. Hè? Eigenlijk is het de titel van dit seizoen is geloofsrust in onrust. Geloofsrust in onrust. Nou, er is heel wat onrust om ons heen. Hè? Ja, deze wereld kent geen rust. De Bijbel zegt het ook, als je God niet kent, is er geen rust. En we leven in een hele stormachtige, woelige wereld, wat niet zo eenvoudig is. De wereldleiders van deze wereld hebben hoofdpijn hoe de dingen op te lossen. Je staat er niet altijd bij stil, maar ze weten het ook niet altijd. Ze weten het ook niet altijd en... iedereen is nu gespannen, wat gaat er gebeuren in het Midden-Oosten? Het is constant een gespannen toestand, waardoor eigenlijk echte vrede en echte rust ver te zoeken is. En dan praat God over een geloofsrust. Dus te midden van alle onrust wat er is, wil God dat jij in zijn rust leeft. Hoeveel vinden dat een voorrecht? Amen. Ik vind het een voorrecht om in de rust te kunnen leven... te midden van zoveel onrust. Sociaal, economisch, noem het maar op alle terreinen zeg. En ik ben niet negatief, ik analyseer wat er aan de hand is. Ik weet ook dat er hoop is, want God is een God van hoop. Maar het is niet zo dat ik blind ben en denk alles is vrij en paai. Is niet waar. Het is hartstikke lastig. Maar tegelijkertijd zegt God tegen jou en mij, ik heb geloofsrust voor jou. Dat je die diepe rust, dat je te midden van alle onrust weet waar je mee bezig bent. Geloofsrust in een onrustige wereld is Gods geschenk voor zijn kinderen. Is Gods geschenk voor jou. En ik praat niet over rust voor oudere mensen. Heel wat jonge mensen hebben rust nodig. Echte rust. Jonge mensen zijn onrustig en het is ook niet zo gek. Alles trekt aan je, alles. Wat is zeker, wat ben je mee bezig, waar kan je aan overgeven? Wat leidt tot iets goeds, wat leidt tot iets verkeerds, is lastig. En jonge mensen staan onder veel druk, dat is wat ik hoor. Niet alleen jonge mensen hoor, het hele leven staat onder druk. Maar God wil jou rust geven te midden van die druk. Ja. God wil je rust geven te midden van die druk. En misschien zit je rustig hier, maar van binnen zeg je, die man heeft gelijk. Of God heeft gelijk, het is zo onrustig in mij. En de Heer wil dat voor je veranderen. Ik heb dit gezien, aan de buitenkant kan ik niet altijd zien wat er aan de binnenkant is. Ja, je kan je zo vergissen aan de buitenkant. Ja, en de binnenkant kent God alleen en jij. En God wil dat je die diepe rust daar... is goed voor je gezondheid ook, hè? Rust is goed voor je gezondheid. Je denken heeft ook met je gezondheid te maken. Goed eten is belangrijk, sporten is belangrijk, maar goed denken is minstens net zo belangrijk. Is erg belangrijk voor je gezondheid. Dus goed eten is prima. Sporten is prima, dat zijn goede dingen, je hebt dat nodig. Maar goed denken neemt een hele grote plek in. Is echt waar. En dat beïnvloedt je hele leven, je hele systeem. De Bijbel zegt ook, voor de blijmoedige is het eigenlijk feest, hè? Ja. En de Bijbel laat ons zien dat goed denken connected is aan je gezondheid als je leert denken zoals God wil dat je denkt. En als jij niet je denken overgeeft aan de dingen van God, gaan andere dingen je denken pakken. Ja. En dan gaan ze aan de haal met je. Maar jij moet de baas blijven over je denken. En dat kan bij de Heer. Geloofsrust in een onrustige wereld is Gods geschenk voor zijn kinderen. Een geschenk betekent iemand geeft je iets. Een geschenk betekent iemand geeft je iets. Geloof is een gave. Geloof is een geschenk van God. Als jij hier bent vandaag en je zegt, ik weet dat Jezus leeft, dan heb je een geschenk van God gekregen. Je hebt een gave gekregen om God te kunnen geloven. Het lijkt zo simpel, maar God heeft het aan je gegeven. Ja. En weet je, als je de Heer eenmaal hebt leren kennen, lijkt het zo normaal, het lijkt zo logisch. Bijna denk je, ja, maar dit begreep iedereen toch echt niet? Ja, als jij vandaag kan zeggen, Jezus is mijn Heer, hij is mijn heiland, dan heeft God je een geschenk gegeven. En dat geschenk heet geloof. En door dat geloof kan je God begrijpen. Weet je dat je de Bijbel niet kan begrijpen alleen met je natuurlijke hersenen? Is onmogelijk om de Bijbel te begrijpen alleen op grond van je intelligentie. Heel wat mensen maken daar een fout in. Ze denken, ik ben slim, ik kan lezen, ik kan analyseren. Dat is prima, maar voor de Bijbel geldt wat anders. Daar heb je openbaringskennis voor nodig. God moet je laten zien wat er aan de hand is. Ja. Hoe leg ik iemand uit die God niet kent het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond? Hoe leg ik iemand uit die niet gered is de diepgang van het nieuwe verbond? Ik kan praten, ze kunnen me horen, alleen de vraag is wat horen ze? Want God moet die oren openen. Ja, ik weet, ik was een jongen van 12, denk ik. En mijn vader luisterde elke zondagavond naar de evangelisten. En die vrouw sprak vurig, man. Dat weet ik, dat ze vurig sprak. Maar ik heb geen ene fluit ervan begrepen. Ik was ouder als 12 zelfs. En dat ik denk, je hoort er praten, je vindt er enthousiasme, maar ik begreep het niet. En toen ik 16 was, of zelfs 18, hoorde ik een evangelist spreken. Ik vond de man boeiend praten en toch begreep ik het niet. Het is raar. Ik vond hem boeiend praten en toch begreep ik het niet. En tot op mijn 21ste levensjaar, in één keer, hoorde ik het. Dus je kan horen en niet horen. Je kan zien en niet zien. God moet je oren ervoor openen. God moet je hart ervoor openen. En daarom moet je bidden voor je vrienden, voor je kennissen, bidden voor mensen. Dat God hun ogen opent ervoor. Ja. Ja. Er zijn mensen die mij hebben horen spreken en denken, waarom maakt die zich zo druk? En ik weet, een echtpaar vertelde mij, die man zat elke zondag naar me te luisteren. En die vrouw zegt, doe dat ding weg, doe dat ding weg. Bijna zei ze, hij maakt veel lawaai en hij schreeuwt. En ze heeft gelijk, ik ben enthousiast. En ze was in de keuken op een zaterdag, of een zondag, een van die twee. En ze hoort hem preken en ze had niet door dat ik het was. En het grijpt haar. Dus diezelfde vrouw die op me kritiek had, wordt gegrepen in de boodschap, is gered, is in ons midden gekomen en met ons leren gaan dienen. In één keer heeft God haar oren geopend. Eerst hoorde ze een enthousiaste man, een schreeuwende man voor haar gevoel. En later begreep ze van, wauw, dit is leven, is bijzonder wat die man heeft. Nou, dus je moet begrijpen dat je de Bijbel niet alleen met je verstand kan begrijpen. Hoe slim je ook bent. Hoe slim je ook bent. God moet de diepte aan je laten zien. Jezus zegt dat. Jezus zegt, je hebt openbaringskennis nodig om dingen te begrijpen. Hij vraagt zijn discipelen, hij zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen ze, de ene zegt Elia, de andere Jeremia, weer een andere zegt een van de profeten. En hij zegt, en wie zeggen jullie dat ik ben? Leuk van de Heer. Hij zegt, wie zeggen jullie? En dan zegt Petrus, je bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hij slingert het eruit, alsof er niks aan de hand is. En dan kijkt de Heer Jezus hem aan en hij zegt, jij weet dit niet van jezelf. Hij zegt het met andere woorden, vlees en bloed heeft je dit niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Zie je? En dan zegt hij, op deze waarheid bouw ik mijn gemeente, dat God je dingen duidelijk maakt. En dat God je dingen openbaart. Nu, geloof is een gave en een geschenk van God. Geloof in God. En let hierop. Jezus roept jou op om geloof in God te hebben. Interessant, hè? Jezus roept jou op om geloof in God te hebben. Hij wil je in die geloofsrust krijgen. Hij geeft het Hij geeft die gave, hij geeft dat geschenk en dan roept hij je op om het te gebruiken. In Marcus 11, vers 22 zegt hij, hebt geloof in God. Ja, dat zegt hij eigenlijk tegen mensen die die gave hebben gehad. Ik kan niet zomaar tegen mijn buren zeggen, heb geloof in God. Als ze niet gered zijn, zeg ik iets wat niet klopt. Als ze eerst hun hart aan God gegeven hebben, dan kunnen ze geloof in God hebben. En zo Jezus praat hier tot gelovigen. Hij praat tot zijn discipelen. Tegen zijn discipelen zegt hij, heb geloof in God. Met andere woorden, gebruik wat je hebt gekregen om in de rust van God te komen, om Gods plan met je leven te begrijpen. Heb geloof in God, vertrouw God. Nu, geloof in Gods plan met jouw leven is erg belangrijk. En Bas heeft al een paar dingen genoemd vanavond. Zie het vanavond alsof jij en ik alleen hier zijn. En dat ik tegen jou preek. Vergeet al die andere mensen om je heen. Want als je alleen was gekomen, hadden we nog gepreekt. En zie al, we zijn blijven al de mensen die er zijn. Maar zie al de mensen om je heen hier, ook als mensen die persoonlijk naar de boodschap luisteren. En als je hier bent en je kent Jezus niet, verwacht dat tijdens deze preek dingen gaan veranderen in je leven. Dat je in één keer gaat zien, mijn God, hij leeft. Oké, dus geloof in Gods plan met jouw leven is gigantisch belangrijk. Je moet jezelf niet zien als, oh, we zijn een grote kerk. En nee, God ziet jou persoonlijk. En jij bent de enige die kan zeggen, ik heb geloof in Gods plan met mijn leven. Ik kan het voor je geloven, maar het gaat pas effectief worden als jij tegen de Heer zegt, ik geloof in uw plan met mijn leven. Ik geloof dat ik in uw geloofsrust kan leven. En ik geloof dat ik kan weten waar ik naartoe ga. Ik kan weten wat uw plan met mijn leven is. Zelfs als je het nu niet weet, moet je toch beginnen om het te geloven. Hoeveel hier geloven dat God een persoonlijk plan met jouw leven heeft? Amen. Dit is geen nonsens, het is absoluut zo. God heeft een plan met de gehele wereld. Maar niet de gehele wereld weet het niet. Daar moeten we die boodschap preken aan de mensen. God heeft een plan met de gehele wereld. Voordat jij geboren werd, had God een plan voor je. Wat er in mijn leven gebeurt, is niet dat de hele dag, ik weet niet wat te doen. Even kijken. Wie loopt er daar rond in Leiden? Ja, wie is die donkere jongeman daar? Op die rode fiets. Ja, in een holder. Waar komt die vandaan? Zeg het niet. Voor ik geboren werd, had God maar alleen zijn gedachten met een plan. God is een God met een plan. Ik hoop dat dit jou pakt vanavond. Want hier is waar God het verschil wil maken in jouw leven, in de tijd waarin je leeft. Want als er een plan voor jou is vandaag de dag, alles wat je moet doen is wat Bas zegt, je leven op het altaar leggen. En zeg, Heer, werk het uit. En God is bij machte zijn plan uit te werken in je leven. Neem nou mij. Hij werkt zijn plan in mijn leven uit, nog steeds. En als ik zie de route die ik gegaan ben, denk ik, jongen, wat een groot God, zeg. Wat een grote God. Wat een grote God. Perfect weet hij je te leiden. Perfect. Perfect. Dat ik hier sta vanavond is een demonstratie van Godkundigheid om je te leiden. Ik herhaal het. Dat ik hier sta vanavond in de hoedanigheid waarin God mij heeft geplaatst, is een demonstratie van Godkundigheid hoe die je kan leiden. En dat heeft hij in de hele Bijbel met vele mensen gedaan. Mozes, David, Daniel noem ze nog. Ik weet dat een profeet een keer profeteerde over mijn leven. Hij zegt, de Heer zegt, ik heb je persoonlijk geleid. Ik dacht, je hebt helemaal gelijk. Maar, en hij leidt me nog steeds. Maar wat voor mij geldt, geldt ook voor jou. Hoeveel geloven dat God je leidt? Je moet het geloven. Dan moet je van uitgaan. Zelfs als je hier en daar wat dingen mist, you have to hold on. U leidt mij. Waarom? Jezus zegt, heb geloof in God. Dus als jij niet gelooft dat God je leidt, gaat het niet werken. En Jezus roept je daartoe op. Hij zegt, heb geloof in God. Ja, maar ik heb daar wat gemist. Het zij zo, toch moet je geloof in God hebben dat hij je leidt. En fouten die je maakt, iemand zei eigenlijk, zijn er geen fouten, zijn leermomenten. In zekere zin is het absoluut zo. Dus blijf niet parkeren bij je fouten, want dan gaat het fout. Als je wil dat het fout gaat, parkeer bij de fouten. Dat is ook een mooie zin. Als je wil dat het fout gaat, parkeer bij de fout. Dan gaat het echt fout. Ja. Dit licht hebben wij omdat Thomas Edison en zijn medewerker niet geparkeerd hebben bij fouten. En ze hebben fouten gemaakt. Thomas Edison heeft fouten gemaakt en zijn medewerker ook. Maar ze zijn doorgegaan. Nou, ik wil je wat laten zien vanavond. Dus geloof in Gods plan met jouw leven gaat alleen werken als jij het gelooft. Ik kan het veel geloven en ik geloof het ook voor je. Maar dat is niet het echte ding. De real thing is dat jij zegt, ik geloof in het plan van God met mijn leven. Als student, als werkende, als wat voor hoedanigheid ook. Nu, ik wil je vanavond iets laten zien waar we niet altijd bij stilstaan. Er zijn al heel wat geslachten gekomen en gegaan op deze aardbodem. Heel wat. Heel wat geslachten. Alleen God weet hoeveel. En weet je, wat zo interessant is, het lijkt alsof het maar gaande is. Maar God is de God van de geslachten. God kent alle geslachten. God kent alle mensen en in alle geslachten probeert hij zijn plan uit te werken. God is de God van de geslachten, ook het geslacht waarin wij nu leven. Ik wil dat laten zien. De Bijbel zegt ons dat God de God is van generaties. We hebben het gezongen vanavond. Ik werd enthousiast toen ik het zong. God of the generations. Ik denk, wow, daar hebben ze mijn boodschap te pakken hier. De Bijbel zegt ons in Matthäus, van Abraham tot David zijn 14 geslachten. Ik zeg het niet, de Heilige Geest heeft mensen geïnspireerd om het op te schrijven. Van Abraham tot David 14 geslachten. Je kan het in het Matthäus-evangelie lezen in het geslachtsregister. En dan van David tot de Babylonische ballingschap, 14 geslachten. En dan staat er van de Babylonische ballingschap tot Christus, 14 geslachten. Ik vraag mij af hoeveel geslachten van Christus tot nu toe zijn. Want het stopt daar niet. God houdt dat ding bij. Ik heb het niet bijgehouden, God houdt het bij. Hij zegt van Abraham tot David 14 geslachten. Nou, waarom begint hij met Abraham? Abraham was degene die de belofte van God kreeg dat Jezus zou komen. In Genesis 12 lees je dat God tegen Abraham zegt, joh, met jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Want de Messias gaat uit je voortkomen. En we hebben gezien, het is gebeurd. Maar goed, ik wil niet te diep daarop ingaan. En dan tot David. Waarom David? David was weer een eikpunt. David was de man tegen wie God zei, bouw een tempel voor mij. En zijn zoon heeft die tempel gebouwd, maar David heeft het klaargelegd. En Jezus wordt genoemd de zoon van David. Dus David is een uniek eikpunt voor God. In het hele plan van God. God heeft David ook de belofte gegeven, ook via zijn zoon Salomo, dat inderdaad uit zijn geslacht eigenlijk de verlosser voortkomt. Lees het maar in de Bijbel. Dus God is heel constructief bezig. Abraham krijgt de belofte dat Jezus komt. David krijgt de belofte dat Jezus komt. En van Abraham tot David 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap. Wat was de Babylonische ballingschap? Het volk van Israël ging in ballingschap naar Babel. Waarom? Ze hadden niet geluisterd naar de Heere God. En de Heer had ze gezegd, werk mee met het plan. Maar ze luisterden niet, ze gingen eigen weg. Ja. Toen kwam er een punt dat de Heer zei, nou laat ik het los jongens. Mijn bescherming gaat, kan niet verder gaan. Jullie willen niet, het houdt op. En ze zijn in ballingschap gegaan. Dat is ook een eikpunt. Dat is een eikpunt. En ik denk 587 voor Christus, zoiets 587. En dan kregen dus dat ze in ballingschap gaan. En dan staat er van de Babylonische ballingschap tot Christus is weer 14 geslachten. Want eigenlijk, toen kwam de man over wie er gesproken was. Abraham had gezegd, hij komt. David had gezegd, hij komt. En hij was er. Dus van Abraham tot David 14 geslachten, van David tot de Babylonische ballingschap 14 geslachten, van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 geslachten. En God houdt de geslachten bij. Ik weet zeker dat ook aangaande de wederkomst van Christus een aantal geslachten weggezet zijn. En daarom moet je leren God te geloven met het plan mee te werken. Je zit midden in het plan. Nu, het is toch interessant dat het in de Bijbel staat. Dus God houdt de geslachten bij. En in alle geslachten doet God zijn best om mensen mee te krijgen in het plan van hem. In alle geslachten doet God zijn best om de mensen te laten zien dat hij de God van de geslachten is. Nu, ik neem je mee naar Efeze 3 vers 21 om je te laten zien dat God de God van de geslachten is. En als God de God van de geslachten is, dan is hij ook de God die wil dat je in jouw geslacht in zijn rust leeft. Amen. En in zijn vrede. Amen. Is erg mooi. Efeze 3 vers 21, groot nieuwsbijbel. Ik hoop dat de Bieber me ermee kan helpen. En dan zegt Paulus daar, aan hem, groot nieuwsbijbel, aan God komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus voor altijd en eeuwig in alle generaties. Wauw! Wauw! Efeze 3 vers 21, aan God komt de eer toe. Let op, want dit is de Heilige Geest die praat. Hè? Hem, dat is God, zij de heerlijkheid. Dit woord betekent glorie. Glorie betekent eigenlijk God zijn karakter, God zijn kracht, God zijn rust, God zijn vrede. Dat is wat God wil openbaren door ons heen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Met andere woorden, er is heerlijkheid in de gemeente. Hoor je dat? God vraagt niet of er heerlijkheid in de gemeente is. Hij zegt, er is heerlijkheid in de gemeente. Dat is zijn rust, dat is zijn vrede, dat is zijn power, dat is zijn liefde. Er is heerlijkheid in de gemeente van de Heer. En dan staat er, hem komt die eer toe. Dus al het goede wat uit ons voortkomt, Gods kracht en Gods liefde, God kreeg de eer ervoor. Want die kracht en die liefde is van hem. Zie je? Dus, en dan staat er, ik weet niet waarom de tekst verdwenen is. En dan staat er, ja, voor altijd en eeuwig in alle generaties. Dat houdt in dat in alle generaties er glorie is van God. Dat houdt in alle generaties wil God zich manifesteren door mensen heen. En door de kerk heen. Is interessant, hè? Dus, let op, er staat in alle generaties komt hem de heerlijkheid toe, alle geslachten, alle generaties, geen ellende. Er staat niet, hem zij de ellende in de gemeente. De gemeente doet ellendige dingen, maar daar kan God niks aan doen. Maar God wil heerlijkheid in de gemeente. Zijn kracht, zijn liefde, zijn rust, zijn vrede, zijn demonstratie. Dit is wat God wil voor jou en voor mij. Je leeft in een krankjorm wereld, in een lastige wereld. Maar God komt niet met ellende, God komt met heerlijkheid. Als je hem leert volgen en leert dienen, is dit wat hij doet. En voor wie wil hij dat doen? Alle geslachten. Alle generaties. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En de Heilige Geest zegt amen. Met andere woorden, God wil dat jij het goede van hem verwacht. Kan ik amen horen? Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, verwacht het goede van de Heer. Wauw. Luister, jij bent uitgekozen door God voor deze tijd. Oh, zeg het ook alsjeblieft nog een keer tegen buurman. Je bent uitgekozen door God. Voor deze tijd. Om hem eer te geven. Om hem glorie te geven. Dat wil zeggen. Dat er eer en glorie uit jouw leven moet komen. Is toch logisch? Als jij God eer en glorie moet geven, moet het uit je komen. Is dit helder of niet? Als jij eer en glorie aan God moet geven vanwege al het geweldige wat er gebeurt in jou, dan moet het in je zijn. Want je geeft het aan hem. En de Bijbel zegt het is van hem. En hij heeft jou uitgekozen voor deze generatie om eer en glorie aan zijn naam te geven. De eer en glorie is in de gemeente van de Heer. Van hem is de glorie in de gemeente. En de glorie in de gemeente is, kort gezegd, de demonstratie van Gods liefde en Gods kracht door jou heen. Heb je door dat God zijn liefde en zijn kracht door jou wil demonstreren? Dat is wat Bas vanavond zei. God wil geen ellende door je heen demonstreren. God wil zijn liefde en zijn kracht door jou demonstreren. Wat je bij Jezus gezien hebt, wat je bij Paulus gezien hebt, wat je bij David ziet, wat je bij Mozes ziet, dat is jouw calling. Dat is jouw roeping en niemand is uitgezonderd. Niemand. En dit moet je gaan geloven en dat brengt je in de rust van God, dat je weet er is een plan. Ik volg een plan van de Allerhoogste God. Dit is zo belangrijk wat je vanavond hoort om hiermee te gaan werken. God heeft een plan met elk geslacht. Met elk geslacht. Ik weet niet wanneer de Heer terugkomt, maar als wij als geslacht voorbij zouden voorbij gaan, dan komt er een ander geslacht. Die gaan door met de dingen van God. In alle geslachten heeft God een plan met mensen. Oké. God heeft een, weet tegen je buurman, je buurvrouw zeggen, God heeft een specifiek plan met jou persoonlijk. Zeg specifiek. Een speciaal plan. Zeg, en dit is geen voor de gekhouwer, hè? Dit is het hart van God. Hij heeft een specifiek plan voor jou. Wauw. Een specifiek plan. En dat plan is de demonstratie van zijn liefde en zijn kracht door je. En dit moet je gaan geloven. En hoeveel weten dat onze wereld dit nodig heeft? Oké. Kijk met mij naar Johannes 15. Wauw. Dit gaat je helpen, man. Johannes 15, vers 16. Ik ga het ook lezen uit Grootnieuwsbijbel. Dit brengt je in de rust en in het plan van God. Dit maakt dat je rust ontvangt van, hé, er is een plan, er is een plan, er is een plan. Johannes 15, vers 16. Jullie hebben mij niet uitgekozen. Nou, dit is heldere taal van de Heer. Hij haalt alle verwaandheid bij je weg in één keer. Dus mocht je denken dat jij de Heer hebt uitgekozen omdat je zo geweldig bent, zei hij, ho, 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 zegt hij, ho. Dat ding is niet bij jou begonnen, het is met mij begonnen. Dus het feit dat God een plan met jou wil, is niet jouw kleine gedachte, het is zijn grote gedachte. En daarom mag je het geloven. Ik weet dat hij mij een keer zei, hij zei, luister, je hebt geen reden om onzeker te zijn. Ik heb jou uitgekozen en het heeft weinig met jou te maken, het is mijn plan met je leven. En ik wil dat je dat gelooft. Hij heeft het echt gezegd tegen mij. Hij zegt, je hoeft niet onzeker te zijn. Hij zegt, want ik heb jou uitgekozen, het heeft weinig met jou te maken. Het heeft met mijn keus te maken. Ik heb je uitgekozen voordat je er was. Dus het heeft weinig met jou, alles met mij, maar je mag erop ingaan. Amen. En ik hoop dat je dit ook zo ziet vanavond. Hij zegt, jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Waarom zegt hij dit? Om je zekerheid te geven om hem te vertrouwen. Hij zegt dit niet om je te meppen. Hij zegt dit om alle onzekerheid bij je weg te nemen. Alle twijfel, hij wil dat je die dingen loslaat en hem gelooft. Jullie hebben mij niet uitgekozen, zegt hij, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie erop uitgestuurd om vrucht te dragen. En om jullie vrucht blijven te laten zijn. Met andere woorden, ik heb een mooi plan met je. Daarom moet je geen nonsens accepteren wat de duivel op je weg brengt. God zegt hier, ik heb je uitgekozen om vrucht te dragen. Dus je moet te alle tijden positief zijn. Amen. Zelfs in moeilijke omstandigheden positief verwachten, God help mij. Hier staat, ik heb je uit. Dit is Nederlands, toch? Dit is Nederlands. Als iemand zegt, Holder, ik heb je uitgekozen om de wereld rond te reizen. Dan weet ik dat die persoon het me gunt om te reizen. Begrijp wat ik bedoel? Holder, ik heb je uitgekozen om te reizen. Ik betaal je tickets, alles voor jou. Dan weet ik dat iemand me heeft uitgekozen om te reizen. En dat is wat God hier doet. Hij zegt, ik heb je uitgekozen. Not to destroy you. Not to drag you down. Ik heb je uitgekozen om vrucht te dragen. Om net als Jezus in de blijdschap van God te leven. Te midden van heel wat onrust. In de rust van God te leven. Te midden van een lastige wereld. En de liefde van God te laten zien. Ik kan niet ontkennen dat Jezus in deze wereld de liefde en de kracht van God heeft laten zien te midden van allerlei ellende. Kan ik aan mijn oor? Jezus heeft de liefde, de rust, de goedheid van God laten zien constant. in een moeilijke wereld. Hij heeft ook weerstand gehad en al die dingen. Dat deed God niet, dat deed de vijand. Maar hij liet constant die vrucht zien. Hij redde mensen. Hij genas mensen. Hij hielp mensen. Hij vertroostte mensen. Hij gooide demonen eruit. Wat een zegen als een demon uit je wordt gesmeten, zeg. Want een demon is daar om je kapot te maken. En Jezus kwam langs en hij gooide die krengen eruit. Hij gooide ze eruit. Hij heeft heel wat demonen hebben lopen gillen in zijn dagen. Hij smeet ze eruit. Eruit! Mensen werden gekweld. Jezus heeft dus vrucht laten zien. Is het niet geweldig dat hij jou ook daarvoor heeft uitgekozen? Kunnen we de Heer danken hiervoor, mensen? Wauw! Oké, en dan zegt hij, ik heb jullie erop uitgestuurd om vrucht te dragen en jullie vrucht blijvend te laten zijn. Let op, en de Vader zal jullie alles geven wat je hem met een beroep op mij vraagt. Dit moet er rust geven in je leven. Te midden van een gekke wereld moet dit rust geven. Als jij dit gelooft, komt er rust. En je moet je niet laten pakken door alle onrust om je heen, want dan mis je je doel. Je moet weten, er is een plan, er zijn problemen, er zijn moeilijkheden. Ik heb een gevecht, dat klopt allemaal, maar dit is een plan. God gaat ergens met me naartoe. Jonge mensen, alsjeblieft, geloof dit. Ik weet niet precies wat voor plan God met jullie allemaal heeft, maar ik weet wel dat er is een roeping, een route en een roep. En ik weet, als jij je roeping accepteert en je volgt de route, je wandelt met de geest, dat er een roep uit jouw leven gaat komen. Wauw! Oké. Tegen zijn discipelen heeft hij gezegd in zijn dagen en in hun geslacht, jullie zijn het licht van de wereld. Prachtig, dat lees je in Matteüs hoofdstuk 4. Jezus zegt tegen zijn discipelen, tegen dat geslacht heeft hij gezegd, jullie zijn het licht van de wereld. En weet je, jouw naam staat ook in de Bijbel. Overigens, ze zijn het licht van de wereld geworden. Weet je waarom de discipelen te midden van alle onrust toch het licht van de wereld zijn geworden? Ze hebben hem geloofd. Amen. Heb geloof in God. Hoeveel hier hebben geloof in God voor het plan met je leven? Amen. Ja, daar kijkt hij naar. De discipelen hebben het ook geloofd. Het leek alsof alles maar zijn gang ging, weet je wel. En het dagelijks leven, dat. Ging maar door en al die dingen. Maar was een plan. Als wij nou terugkijken, kunnen we niet ontkennen dat het een plan was. Voor Petrus, voor Johannes, voor al, noem die namen van deze man. Judas heeft het verknald, dat is jammer. Dat lag niet aan God, lag aan zijn keus. Weet je dat jouw naam in de Bijbel staat? Wauw. Jouw naam staat in de Bijbel. Geef me Handelingen hoofdstuk 2. Zeg eerst tegen je buurman, jouw naam staat in de Bijbel. Dus je moet heel serieus de Bijbel lezen. Want jouw naam staat in de Bijbel. Nou, Handelingen 2, vers 17 en 18. Ik zal het lezen uit Groot Nieuws. Wauw, mijn naam staat in de Bijbel. Wat ben ik blij dat mijn naam in het boek staat. Wauw. Als mijn naam in een testament staat ergens, dat is top. Ja, je naam staat in een testament. Mijn naam staat ook in dit testament. Mijn naam staat in de Bijbel. Dit, Handelingen 2 vers 17, dit zal er gebeuren in de laatste dagen, zegt God. Dus God vertelt jou over jouw generatie wat er gaat gebeuren. Prachtig. Prachtig. God zegt jou en mij wat er in jouw generatie gaat gebeuren als jij durft te geloven in het plan. Dus top, man. Dit zal er gebeuren in de laatste dagen. En we leven in de laatste dagen. Petrus heeft op de eerste Pinksterdag gezegd, dit zijn de laatste dagen. Dit is Handelingen 2 vers 17. Dat was inderdaad op die eerste Pinksterdag. En Petrus zegt, dit is wat de profeet heeft gezegd. Het zal zijn in de laatste dagen. Wel even in de laatste dagen. Ik weet niet hoe lang, we zijn een paar duizend jaar verder. We zijn in de laatste dagen. Als het bij Petrus laatste dagen was, we zijn nu 2000 jaar verder. Zijn we echt in de laatste dagen? Dit zal er gebeuren in de laatste dagen, zegt God. Ik zal over iedereen die gelooft mijn geest uitstorten. Hoeveel zien dat het gebeurt bij mensen die zich bekeren en zich laten dopen en komen voor de doop in de geest? We hebben hier mensen met mensen gebeden voor de doop in de geest de laatste keer. Een hele rij met mensen. Ze werden vervuld. En regelmatig hier en op de locaties worden mensen vervuld met de geest. En niet alleen hier, wereldwijd. Dus dit ding gaat in vervulling. Over de hele wereld praten christenen in tongen. Rakamama toro sakarabahaya mama handarabaya. Over de hele wereld. Wat hij hier zegt gebeurt. He? Ze zullen in nieuwe tongen spreken, heeft Jezus gezegd. Over de hele wereld worden mensen vervuld met de Heilige Geest. En gebeuren er wonderen en tekenen. Ik zal over iedereen die gelooft mijn geest uitstorten. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Oude en jonge mensen, ze zullen visioenen zien. Je mag visioenen van God verwachten. Je mag visioenen van God verwachten. Je kan het niet maken, maar je mag zeggen, Heer, hier ben ik, gebruik mij. Visioenen, dromen krijgen. Ja, over een ieder die mij dient, man en vrouw, zal ik in die dagen mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. Dus eigenlijk leven jij en ik in dagen dat God door ons heen wil praten. Oh, Jezus. Want profeteren betekent God praat door je heen. Hoeveel hier geloven God wil door je heen praten? Ja. En dat is niet alleen in een kerk van, zo zegt de Heer. Je kan ook daar buiten met mensen praten en dingen van God zeggen. Dat ze denken, hoe kan hij dat weten? Hoe kan ze dat weten? Je moet het gaan verwachten, man. Want God zegt het van jou. Dit brengt je in de rust, te midden van de onrustige wereld. Oké, dus tegen jou en mij zegt hij, en hier ga ik het afronden. Tegen jou en mij zegt God dat het gekomen is. Hoeveel hier geloven het is gekomen? Nou. Dit merken we wereldwijd, dat iets gekomen is in ons midden. God heeft die profetie gegeven. Ik heb deze boodschap gebracht in Argentinië. Er is een predikersvriend van mij in Argentinië. Hij heeft heel wat contacten. Hij hoorde het en zegt, apostel, dit moet gehoord worden. Deze boodschap moet gepredikt worden. Hij loopt al zijn vrienden te vertellen dat ze moeten uitnodigen. Ik krijg aardig wat uitnodigingen, maar ik voel dat ik dit jaar echt ook hier moet focussen. Maar dat doet hij niet zomaar. Hij is niet de eerste, de beste. Hij is hier geweest in ons midden, Javier. Javier is een verbinder, hij heeft contacten echt wereldwijd. Hij zegt deze boodschap. Hij gaat rustig naar Mexico, belt me vanaf Mexico, waar hij met de andere predikers zit te praten. Wanneer kan je komen? Ik denk, ja, wanneer kan je komen? Ik ben hier. Ik heb even een werk hier te doen en ik voel dat God wil ik erop focus. Maar hij doet dat niet zomaar. En zo, hij heeft door van wat die man zegt is waar. We zijn in Argentinië geweest, we hebben een beweging van God gezien. En we zien het in ons midden. Hoeveel is er een beweging van God in ons midden? Kunnen we de Heer danken daarvoor, mensen? Wauw. In Nederland zijn er voorgangers die ons benaderen. Eentje keek man met zo'n vrouw, hij zegt... Er gebeurt iets bij jullie. Hij zegt, ik ben achter jou gerend de hele tijd. Ik wil in contact met je komen. Ik zei tegen mijn vrouw, er gebeurt iets daar. Er zijn leiders die zitten te kijken en ze zeggen, we zien het. Luke van Weren vanuit Zuid-Afrika zegt, ik zie wat bij jullie gebeurt. Hoe mensen hun hart massaal aan de Heer geven. Het valt op. Ik vertelde een leider in Nederland niet zo lang geleden dat we binnen 2-3 maanden tijd 300 tot 400 mensen gedoopt hebben. Hij zegt, wat? Hij zegt, dat is een hele gemeente. Het is bijzonder wat er gebeurt. Het is gekomen betekent dat God een plan met jou heeft. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, God heeft een plan met jou. Het is gekomen. Leer het te geloven. Nou, tegen jou en mij zegt God, het is gekomen. Dat is doorbraak op ongekende schaal. Zeg het tegen je buurman, ik leef in dagen. Van doorbraak op ongekende schaal. Want als God zegt, het is gekomen, is het niet klein, is groot. No es pequeño, es grande. Dat is voor de Spaans sprekende in ons. Wauw. Luister, en hier komt het. Wij moeten God ernstig zoeken. Jij moet God ernstig gaan zoeken. Jij bent in een situatie gekomen dat je de Heer ernstig moet vragen zijn wil aan jou te laten zien. Zit niet, wees niet gewoon een meeloper, een meehobbelaar, oh, we gaan naar de kerk met z'n. Nee, single yourself out. Zeg, Heer, laat me heel helder uw plan met mijn leven zien. Laat mij het zien. God is bij macht het je te laten zien. Wij moeten God ernstig, ik zoek God ernstig. Mijn vrouw zoekt God ernstig, ik zie mijn kinderen God ernstig zoeken, ik zie velen hier God ernstig zoeken. Dat is belangrijk, als God zegt het is gekomen, moet je erachterheen gaan. De Heilige Geest wil in ieder van jullie richting geven. Gods woord lezen en mediteren is... dit is waar ik naartoe wilde gaan. Gods woord lezen en mediteren is van levensbelang voor jou. Het kan me niet schelen hoe druk je het hebt. Het kan me niet schelen hoeveel boeken je moet lezen. Voor je examen of je tentamen. De basis is dat je eerst met God aan de haal gaat en God zijn woord gaat lezen. En gaat vragen om je wijsheid te geven, dan helpt hij ook met je examen. Je kan niet zeggen, ik heb geen tijd om de Bijbel te lezen. Onacceptabel. Als jij zegt, God heeft een plan met mijn leven, is het onacceptabel om de Bijbel niet te lezen. Onacceptabel. Want daar is waar zo gaat hij richting geven. Gods woord lezen en mediteren. Je moet nadenken over wat God zegt. Als God zegt, ik heb je geroepen om veel vrucht te dragen, dan is zijn plan een goed plan voor mijn leven. Geen ellende, whatsoever. Ik wil met God wandelen. Ik ga tijd voor de Here maken. Je moet focussen. CC is een grote sleutel. Constant contact met Heilige Geest is een grote sleutel. Gods oog is op jou en hij rekent op jou in deze generatie. Gods oog is op jou en hij rekent op jou in deze generatie. Weet jij hoe blij ik ben dat ik mijn leven aan de Heer ben gaan toewijden toen ik tot bekering kwam? Ik had het allemaal gemist als ik het niet gedaan had. Toen ik tot bekering kwam, ben ik begonnen om de Bijbel serieus te lezen. Ik heb hem van voren naar achteren gelezen. Ook als ik alles niet begreep, ben ik het toch blijven lezen. En ik kwam naar de samenkomst om uitleg te krijgen. Ik las boeken, en want het is zo'n groei. Maar de sleutel is jonge mensen, de sleutel is lezen, 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 lezen. Luisteren, 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 luisteren. Je haalt dat spul in jou. Zie je, wat in jou is, als er druk op je komt, komt dat eruit. Als het woord veel in je is en ze leggen druk op je, zie je, wat je gegeten hebt is wat eruit gaat komen. When you vomit, voor degene die het weet, als je overgeeft, is het nooit iets wat je niet gegeten hebt. Het is altijd iets wat jij erin gestopt hebt. Als je bruine bonen gegeten hebt, bruine bonen. Heb je pindakaas gegeten? Pindakaas. Nou, wat wil ik je vertellen? Wat erin is, is wat eruit komt onder druk. En je moet begrijpen dat als je veel van Gods woord in je stopt, wanneer het moeilijk wordt, komt dat naar buiten. Jij bent een keer geopereerd, Bas, en toen je aan het bijkomen was, sprak je in tongen. En een paar verpleegsters hangen over jou. Ik denk dat ze gedacht hebben, wat voor taal heeft deze Nederlander in eentje? Is waar of niet dan? Hij werd aan zijn neus geopereerd 4 jaar geleden, denk ik, zoiets. In ieder geval, een aantal jaren geleden. En hij is op de uitslaapkamer en en hij wordt wakker en 2 verpleegsters staan te kijken van wat is deze man aan het zeggen allemaal. Misschien dachten zij ze in de war. Nee, het was God in hem. Wat erin is, komt eruit. Dus als je rommel erin stopt, gaat rommel eruit komen. Maar zorg dat je Gods woord leest. Ik weet niet hoe vaak ik de Bijbel helemaal heb uitgelezen. Ik begin in Genesis en dan gauw. En als ik een openbaring ben, kom ik opnieuw. En als je naar de samenkomsten komt, je krijgt uitleg. Als je naar goede predikingen luistert, je krijgt uitleg. Je gaat dingen begrijpen. Je wordt een deskundig, je wordt een expert. Jezus was een expert in het woord. En Jezus was vol van de Geest. En jij moet ook een expert in het woord zijn. En vol van de Geest zijn, want dat heeft God nodig to shake your world. Jullie leven in de grootste opwekking aller tijden. Bas heeft het gezegd vanavond, maar de Heer heeft het mogen gezegd. Hij zegt, jij leeft in de grootste opwekking aller tijden. Jonge mensen, ik ben alles behalve een grappenmaker. God heeft me humor gegeven, daar dank ik hem voor. Maar ik ben hartstikke serieus. Als God zegt, het is gekomen. Met bewijs. dat het zo is, moet jij begrijpen dat het heel groot is. Dit is wat is geprofeteerd in ons midden voor vele jaren. En het heeft niet alleen met levende steenministeries te maken. Het heeft met het lichaam van Christus te maken. Maar wij zijn deel van dat lichaam. Dus je moet je openen. Laat je nou niet pakken. Je moet nou focussen. Meer als ooit. De Heer heeft jou nodig om jouw omgeving te schudden. De Heer heeft jou nodig om in je familie golven te maken. En net wat Bas zegt. Je hebt meer impact dan dat je denkt. Soms je zegt dingen en het lijkt zo simpel, maar wat als God erin zit? Hè? Wat als God erin zit? Hè? Wat als God erin zit? En dat gebeurt als je het woord leest en je mediteert, dan komt God in je woorden. Ik sprak een keer met een jonge man, hij had een moeilijk leven geleid en hij was christen geworden, hij had de Heer aangenomen. Ik zeg, hoe ben je christen geworden? Hij zegt, een collega van mij was christen en ze kwam me bezoeken. En ze zei dat Jezus van me houdt. Dus ik sta te luisteren. Ik denk, en wat zei ze nog meer? Hij zegt niks. Ik zeg, wat? Was dat alles? Hij zegt, ja. En ik werd overtuigd, ik moet me bekeren. Dus je moet begrijpen dat het is niet, you're not alone. Litouwers zingen het lied, when you walk through a storm. Lift your head up. En don't be afraid. Maar eigenlijk is het een geestelijk lied. Het is een geestelijk lied dat je niet alleen wandelt. Er is een God met jou. Dingen die je zegt kunnen zoveel impact op een ander hebben. Dingen die je doet kunnen impact op een ander hebben. Want je zit in de viereenheid. Je zit in de viereenheid. Je zit in de viereenheid. Dat moet je gaan zien. Je bent niet alleen in dit verhaal. Er is een levende God aan je zijde. En dit is jouw uur. Als jij dit uur mist, heb je het gemist voor de rest van je leven. Je moet dit uur serieus nemen en zeggen, ik ga mijn leven aan God toewijden. Want God heeft gezegd, het is gekomen ook voor mij. Ik kreeg een beeld van de Heer van de week. En ik hoor in één keer midden in de nacht in mijn slaap. Ik deed het allemaal voor jou. Wauw. Ik deed het allemaal voor jou. En dat is jij. Ik deed het allemaal voor jou. En hij heeft jou nodig om andere mensen in deze rijkdom te brengen. Laat ons hoofden buigen met elkaar.